De Tour is bezig, dus er is weer veel stof om over te praten. Vandaag praat ik samen met Joseph. En Joseph, voor ons hebben we weer een gast uitgenodigd. Vertel even wie hij is.
Ja, we hebben Jijne van Dijk op bezoek. Een student, een coureur en een ondernemer. Welkom, Jijne.
Ja, dankjewel. Blij dat ik hier mag zijn.
Gedaan met de examens?
Ja, absoluut. Vrijdag de laatste gehad. Dus ik ben terug, voltijds coureur.
Ja, dat is goed, dat is goed. En punten, kunnen we dat al wel inschatten?
Goh, ik denk dat het wel meegevallen is. Dus nu in mijn master, mijn laatste jaar. Dus ik heb zo wel een idee van hoe dat geweest is. Maar ik zal volgens mij de woensdag toch content zijn als ik die punten krijg.
Dat snap ik. Want het is wel een serieuze levensstijl, denk ik. Hè? Zo echt studeren en dan nog volle koersen.
Absoluut, dat is niet gemakkelijk.
Wat doe je precies op school?
Zit nu in Master Business Economics. Maar dat komt verder uit een bachelor toegepaste economische wetenschappen. Een mond vol, maar op zich valt het nog wel mee.
Ja, ja, ja. En waar studeer je eigenlijk?
Ik studeer in Leuven, dus ik heb dat lang gedaan op KOT. Maar sinds dat corona heb ik daar niet echt veel kunnen zijn. En dan als coureur zijn, is het toch handig als ik dan thuis kan zitten en de mama die doet de was en dat eten staat klaar als je thuis komt. Toch verleidelijk, dus nu heb ik momenteel geen kot meer. En voilà, zodoende ben ik een thuisstudent.
Ja. En ik denk zeker ook als je wat meer in de koers wilt zitten, dat je dan op je eten moet letten. Hè? Dus dat is wel handig dat je...
Dat is inderdaad gemakkelijk. Als dat ook nog eens gezond is, want op kot was dat toch niet altijd even simpel.
Ik neem aan dat jij ook content bent eigenlijk, dat je juist je examens gedaan hebt en dat de Tour nu gestart is. Heb je al wat kunnen volgen?
Kunnen volgen is veel gezegd. Ik heb zaterdag zelf nog gekoerst, dus van zaterdag heb ik niet echt superveel meegekregen. Zondag zat ik dan voor toeval op een barbecue. Maar ik heb toch de finale kunnen zien. En ik denk wel dat we deze Tour wel wat spektakel gaan krijgen.
Ja. Wow. Misschien eerst starten met het nieuwste, de laatste etappe. De etappe dat Philipsen heeft gewonnen. Mm-hmm. Wat vonden we daarvan? Want het was gewoon een hele vreemde sprint, een vreemde aankomst. Hè?
Ja, ik vond dat eigenlijk nog wel vrij gevaarlijk. En dan arrivé ook echt in die bocht nog wel lag. Maar op zich, ik denk dat ze er allemaal wel vrij goed zijn doorgekomen. Mm-hmm. Maar om dan echt te zeggen dat we nu de waardeverhoudingen volledig kennen, dat durf ik niet te zeggen. Alhoewel dat Philips wel echt supersterk daaruit kwam.
Ja, absoluut. Was heel sterk. Maar inderdaad, ik ga wel akkoord. De waardeverhoudingen zijn nog niet duidelijk voor mij.
Mm-hmm. Goh, je ziet wel dat de lead-out bij Philips Van der Poel, ja, wie gaat daar nog tegen optornen? Absoluut. Dat vraag ik me wel af in de toekomst. Ik denk dat ja, als je zo'n coureur in dienst hebt, dat heel moeilijk gaat zijn voor elke ploeg nog om daar nog een betere positie te zetten. Eigenlijk. Dus ik ben benieuwd wat dat nog gaat gebeuren. En ik vond die aankomst zelf ook zo gevaarlijk, want er was wat discussie rond dat Philips wel of niet gedisqualificeerd ging worden. Hmm. Was dat terecht in discussie? Mocht dat een beetje op gang getrokken worden?
Goh, ik vind niet dat hem echt super hard van zijn lijn afwijkt of zo. Van Aert zit daar natuurlijk wel een beetje ingesloten en zou misbaar kunnen maken, maar ik vond er nu niet per se overgaan vandaag.
Nee, ik zou het ook echt belachelijk gevonden hebben om hiervoor te disqualificeren. We hebben al veel andere dingen gezien mensen renners die daar elkaar in gevaar brachten. En hier vond ik het eigenlijk redelijk proper gespeeld van Philipsen. Mm-hmm. Hij doet professioneel eigenlijk een beetje de deur dicht. Mm-hmm. Maar uiteindelijk was er ook niet veel plaats.
Mm. Nee, inderdaad. Maar ik vind dat de schuld niet zozeer bij Philips ligt, maar wel bij de organisatie. Hoe dat ze die aankomst hebben gelegd. Want natuurlijk kiest Philips daarvoor de korte lijn. Dat doet hij ook. Maar als Van Aert daar doorsprint, dan denk ik wel dat we met een ongeval zitten.
Dan kunnen we inderdaad een schoon balpartij krijgen. Dan kan er voor veel sprinters een Tour al over zijn. Maar ja, gelukkig gebeurt dat dan niet. En dan houdt Van Aert slim in, omdat hij waarschijnlijk nog veel kansen heeft in de toekomst. Maar als dat Cavendish is, dat voor een 35e gaat, die gaat volgens mij niet in de remmen gaan.
Ja, en dan hebben we weer een ongeval. Dat kunnen niet onderuit. Dus ik vind wel, de veiligheid van de renners staat voorop, zeggen ze vaak. Maar als je dan zo'n aankomst legt, dan moet je toch even twee keer nadenken, vind ik wel.
Ja, zeker met wat er in het recente verleden gebeurd is. Mm-hmm. Had de Tour hier weer beter moeten doen, hè? Zoals zo vaak.
Inderdaad. Ja. Ja, over die etappe valt er eigenlijk niet heel veel meer te zeggen, want alle sprinters waren aanwezig. Hè?
Alle sprinters waren aanwezig. Het valt mij wel op dat er een paar verrassende namen van voor waren. Zoals een Phil Bauhaus.
Zeker.
Die had ik daar niet verwacht.
Nee, ik denk wel dat ze met veel snelheid. En dat is toch een van de zwaardere sprinters, zo gezegd. Dus ik denk als hij met snelheid wel kan komen, dat hij inderdaad dat hij kan meespelen. Maar om nu een tweede in een toeretappe te rijden, dat is toch wel een beetje onverwacht.
Ja, ik had het eigenlijk een beetje zien aankomen, omdat ik hem ook nog op Twitter even had vernoemd van men praat niet over Bauhaus. Maar je zag ook gewoon dat hij een trein had. Die heeft echt goede renners in de Tour ook. Die ploeg is echt wel in orde. Mm-hmm. En hij zat er al heel een tijd klaar. Een ride-in dienst, dat zijn mannen die zelf ook kunnen sprinten. En hij zat er. En als je ziet, zo'n mannen like Bauhaus, die kunnen eigenlijk ook iedereen verslagen.
Verwachten we Bauhaus nog in de volgende etappes, sprintetappes?
Als je kijkt hoe hij nu heeft gesprint. Oké, ging Philipsen niet voorbij steken, maar ik vond wel dat hij een top 3 sprinter Ewan kunnen afhouden. Dus.
Ja, dat is zo aan type Jonathan Milan, dat we in Giro ook hebben gezien.
Mm-hmm. Ja.
Ja, ene keer als hij op dreef is, kan hij misschien wel nog verrast deze Tour.
Mm-hmm. Ja. Cavendish wordt 6e.
Ja. Ik denk dat Cavendish,
Het wordt toch heel moeilijk.
Ja, ook met die ploeg weer. Hè. Ik denk dat hij moet zich vaak ook wel zelf zijn weg zoeken. En als je nu kijkt, ik heb het net ook al gezegd, Van der Poel als lead-out. En je hebt zoveel treinen eigenlijk, want Quickstep heeft ook nog super treinen. Om dan als Cavendish daar alleen tussen te wringen, dat is toch gewoon moeilijk, denk ik, voor Kev. Mm-hmm.
Ja, sowieso. Ik denk dat hem enkel Kees Bol echt als goede steun heeft. Maar verder gaat dat niet simpel worden. En ik hoop echt dat hem het kan pakken ergens, gewoon uit gunfactor. Of dat hem op de Champs-Élysées het kan doen. En dan zou ik het echt super vinden als hem dan kan zeggen ik stop ermee en zo echt met een banger kan uitgaan. Maar het wordt sowieso echt super moeilijk, denk ik. Want met de concurrentie dat er nu is, Jacobsen, Philipsen, Ewan, het zijn geen pannenkoeken om te kloppen en het blijft nog altijd een Tour. Dus.
Ja.
Ja, ik denk ook gewoon dat de volgende etappe is Philips weer topfavoriet. En dan gaat het weer van aard en van die mannen moeten komen.
Ja, mm-hmm. Absoluut. Misschien dan direct overgaan naar de meest besproken etappe hier in België. De vorige, de rit 2.
Ja.
Een kijkersvraag ook van Rune Kaas. Moest Vingegaard meer meewerken in rit 2?
Er is al heel veel over gesproken geweest eigenlijk. Ik vind eigenlijk ook wel dat hij toch wel een klein beetje kopwerk had moeten doen. Dat is in mijn ogen toch wel wat. Maar dat is niet echt een Belgische oog, man. Mm-hmm. Ik weet niet of jij daar zelf naar kijkt.
Ik weet, hij hoeft niet per se voor mij op kop te gaan rijden, maar hij had wel de rol van modelploegmaat mee van voorzitten. En als er iemand springt, trekt op dat wiel, dan moet hij niet per se op kop rijden, maar hij had wel inderdaad op een of andere manier wel kunnen steunen, denk ik.
Ja, ik vind dat ook heel raar dat je dan in dat peloton zo ver zit. Zit ook niet dicht bij Pogacar om die sprint aan te gaan.
Ja, de sprint zelf, inderdaad.
Dus ik vind het ook heel raar dat hij daar zijn ploegmaat daar zo wat als een lot overlaat.
Mm-hmm. En het was sowieso moeilijk geweest voor Vingegaard om dan nog bonusseconden of zo te nemen. Dus gaat die inspanning dan het verschil maken? Ik denk dat nu niet, als hij vandaag en morgen het warrestuur kan doen. Dus,
ik vind ook wel, het is niet enkel Vingegaard dat we daarop moeten steken, dat we daar de schuld moeten leggen, maar ook vooral de ploegleiding precies. Heb ik de indruk van, zij willen dat Vingegaard echt bij Pogacar blijft. En ze zeggen ook duidelijk van, we willen niet dat Vingegaard nog meer bonificatie gaat verliezen. En ze willen eigenlijk precies liever dat ze geen etappe winnen, maar minder bonificatie verliezen, dan wel een etappe winnen. En minder bonificatie verliezen. Staat bij brood.
En dan denk ik ook bij mijn eigen, de Tour, die wordt misschien beslist op tijd, maar het gaat niet over seconden gaan hier, denk ik. Ik denk wel dat een of andere rit ze elkaar gaan lossen. Er is nog een tijdrit, dus over die paar seconden, dat vind ik jammer.
De indruk is nu al bij mij dat ze toch wel gelijkwaardig zijn van elkaar.
Absoluut. Dat denk ik ook wel. Je ziet wel dat Pogacar wat vinniger is voor die bonusprints. Maar ik denk als het puur op klimmen aankomt, dat ze echt heel dicht bij elkaar gaan liggen.
Ik denk het ook, want Pogacar, ja, ze zeggen van, ja, Pogacar, die durfde nog niet de eerste rit. Maar ik denk gewoon, ja, dat ze aan elkaar gewaagd zijn en dat Pogacar ook voelt, kreeg hem hier toch moeilijk af.
Inderdaad. Maar dat, ja, dat vind ik hard dan de boodschap krijgt om niet meer door te gaan. Dat, is dat heeft Paaklands ook uitgelegd in Vive la Velo. Dat vond ik ook wel echt een mistake, dat ze dat niet doen. Om dan toch niet dat duel aan te gaan, naar de streep gaan. En dan gewoon ook al de rest van de concurrentie een beetje op achterstand rijden, dat kon ook al. Dus dat doen ze niet, dat kiezen ze niet voor. En ja, als wielerliefhebber ze daar eigenlijk ja, geen fan van.
Dat willen we allemaal zien natuurlijk. Voilà. Dat is zo. Ja, ik denk dat misschien nog wel even gaan wachten zijn voordat ze echt een kaart op tafel gaan leggen, allebei. Er komt natuurlijk echt nog veel klimwerk aan als ze Pyreneeën, Alpen en dan ook naar de Vogezen gaan. Dus
ja,
gaat nog wel hopelijk genoeg gebeuren dat niet zoals in de Giro allemaal zo op het einde en net niet.
Ja. Ja, 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 ja.
Vond ik wel een beetje tegenvallen.
Ja, maar, ja, absoluut.
Dat was ook
absoluut
heel veel voor de ontsnapping in de Giro. Mm-hmm. Maar ja, dat gaat er nu wel in de Tour. Al je merkt gewoon, de belangen zijn veel groter. Mm-hmm. Ze laten die ontsnappingen geen ruimte. Dat is direct ploegen vinden elkaar.
Ja, inderdaad.
Dus dat is een Tour, hè.
Wat mij vooral opvalt in die eerste paar ritten, is dat Vingegaard en Pogacar wel echt duidelijk de twee steegste zijn bergop. Mm-hmm. Ook op de korte klimmen. En ja, wat hadden we verwacht misschien? Alaphilippe?
Ik had daar toch wel iets meer aan verwacht van Alaphilippe, moet ik eerlijk zijn. Ook omdat hij in Dauphiné precies echt op zijn vorm aan het werken was. En dat dan nu, ja, dat hem bij de eerste, hoeveel was het, 25 man die eens bij zat, dat hem er echt doorzakte. Ja, dat valt me toch wel een beetje tegen. Hij is nog maar 30 jaar.
Ja, absoluut. Het is misschien wel speciaal dat we Alaphilippe een beetje zien ja, wegzakken eigenlijk. Maar dat kan natuurlijk ook snel draaien als hem zijn draai vindt en hij sprint is mee en hij is er dichtbij. Dan is als Fransman natuurlijk wel snel terug enorm, want ik denk dat Alaphilippe wel echt op zijn gevoel koerst.
Mm-hmm.
En dat dat misschien kan helpen, maar hij gaat inderdaad wel zijn eerste uitslag moeten rijden op deze
dat
moment.
Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Ik denk dat Lefebvre er wel op zit te wachten eigenlijk.
Maar ik denk dat dat wel mijn groot probleem zit. Want waar gaat dat nog moeten doen? Dan gaat dat via een ontsnapping moeten gebeuren, denk ik.
Ja, ja, dat denk ik ook wel, want ik denk dat nu in Baskeland ideaal voor hem was om direct met een bank binnen te komen. Dat is dan niet gelukt, dus ik denk dat dat wel direct negatief naar de komende ritten toe gaat zijn.
Ja, denk ik ook. Ja. Oorschakel richting Tourmanager?
Oh, goeie idee. Goeie idee.
Over Alaphilippe, dan ben ik al direct een nieuwkomer. Ik heb hem al gewisseld.
Heb je hem nu al gewisseld?
Ik heb hem nu al gewisseld.
Oeh, dat is wel heel vroeg.
Ja, maar dat is...
En kun je al een tip van een sluier oplichten voor wie?
Ik heb de leider gepakt. Yates. Puur
okay.
voor het dividend van sport. Je krijgt altijd 20 punten in de gele leiderstrui. Ja, hij wist nu al, ja, 20 punten levert hij weer op. En dan morgen levert hij weer 20 punten op, normaal gezien. Dus zo heb ik het berekend. En daar kom je een heel eind mee.
En hoeveel ritten zie jij Yates nog in de gele trui?
Ja, dat is natuurlijk wel een vraag, maar ik vond dat hij ook supergoed was. Vond hij na Pogacar en Vingegaard al, wat hij deed, was al indrukwekkend, vond ik. En gaan ze dan bij UAE hem opofferen? Ik denk dat niet.
En ik denk ook niet dat hij extreem gaat wegzakken in de eindstand. Ik zie hem niet direct echt door het ijs zakken, dan Adam Yates.
Ja, ik ook niet.
Nee, de enige manier dat ik hem in op korte termijn toch uit geel zie gaan, is dat Pogacar ponies blijft sprokkelen en er zo in het geel komt. Maar dat gaat hij misschien zelf ook niet willen.
Mm-hmm.
Maar anders zie ik die eigenlijk nog heel lang meegaan en echt heel lang in het echte gebergte ook gaan volgen.
Ja. Ik denk dat ik gewoon hetzelfde ga doen.
Dat is nee, wel een dagje later.
Nee. Dus ik ga toch bij Alaphilippe blijven. Ik heb hem ook in mijn ploeg. Ja. Ja, gewoon omdat ik... Ja, dat is misschien meer op sentiment de keuze maken. Ik hoop echt dat hij nog doorkomt en dat we nog heel veel schone dingen gaan zien van Alaphilippe.
Ja, ik was er nog positief over, ook in het begin. Maar ik denk ook dat Patrick Lefebvre echt ontschoold is geweest al die eerste twee dagen. Allee, het is gewoon niet goed genoeg meer. En gaat er nog terugkomen deze Tour? Ik weet het niet. Misschien een ontsnapping wel dat hij kan winnen. Daar zie ik het nog wel gebeuren. Maar ik denk dat we eerder naar andere namen moeten kijken. Want de Victor Laffey, wie had die in zijn wielermanager gezet?
Ik had hem. ik had hem in mijn manager staan tot zaterdagmorgen. En ik besefte mij... Ik heb de toerwinnaar van vorig jaar niet in mijn manager staan.
Ja, dan moet ik gaan switchen.
Ik had budgettekort. Wie is er eerst nul? Victor Laffey. Ja, daar is een renner van 3 miljoen in de plaats gekomen. En ja, dat is toch een serieuze tegenvaller eigenlijk. Want ik was in de veronderstelling dat ik goed van voor zou staan. Dat bleek toch wel een beetje tegen te vallen.
Ja, ze maakte altijd wel fouten in die spelletjes. Hè. Dat is zo typisch, ja, die gemaakte fout. Ja,
en je weet achteraf natuurlijk, allee, dat is nu super stom. Mm-hmm. Maar hetzelfde geld. Ik heb er dan volgens mij weer een scout in gezet. Die rijdt vandaag ook, heeft in ieder geval punten gepakt. Mm-hmm. Dus misschien dat je binnen 10 dagen wel meer punten heeft gepakt dan Lafay in die ene rit heeft gedaan.
Absoluut.
Dat weet je natuurlijk
niet. Dat weet je niet. Maar om even terug te komen op Victor Lafay, wat voor een eerste 3 dagen rijdt hij, jongen?
Ja, dat is niet ongelooflijk. Ik had hem vorig jaar ook in onze podcast vernoemd. Toen werd hij... Die net naar rit 13 was uitgestapt en dat was nooit beter dan 125ste. Dus dat moet ik ook wel wat zeer van gehad van 6 over Lafay. Maar ja, nu heel het jaar later een andere tour en ja, die jongen heeft talent. Hè, dus dat komt er nu uit, ook altijd gewoon Waalse pijl en dat soort wedstrijden.
Absoluut, inderdaad. Ja, ik heb dat ook gemerkt aan die jongen, dat hij echt wel iets kan. Daarom dat ik hem er initieel ook had instaan, maar... Wat hem nu ook doet, is wel ook uitzonderlijk natuurlijk. Blijft natuurlijk de Tour, dat had ik natuurlijk ook niet verwacht. Want dat is sowieso al een goedkope coureur in het spel. Ja, wat hem nu doet, voor Cofidis in hoeveel jaar was het?
50 jaar geleden was
het. Ongelooflijk.
Dat is een statistiek dat ik wel verschoten om eerlijk
te zeggen.
Ja, ik ook. 15 jaar geen rit zeggen. Ja.
Cofidis als serieuze geldschieter in het wielrennen sowieso. Mm-hmm. Vind ik heel straf dat hij daar als Franse sponsor in de Tour de France zo lang...
Chapeau voor de manager van Cofidis, dat hij nog elke jaar mag sponsoren. Want als je elke keer zo naar een Tour gaat met de hoop van het zeggen, moet je 15 jaar wachten. Allee, ja, ik weet niet dat ik het na 10 jaar nog zou doen.
Het is zijn geld niet opgeleverd, denk ik. Alhoewel, ja, misschien nu. Ja, dat hem wel echt een opperste extase gast zijn. Als hij zo'n overwinning pakken.
Dat was zo'n pieltout werk van Lafay gaan maken, zo waarschijnlijk.
Ja, Lafay, ja, een straf verhaal ook. Bijna gestopt als belofte. Botgroei in de knie gehad. Een jaar eigenlijk aan de kant gestaan.
Dat wist ik niet.
En dan toch terug de daad opgepakt en er helemaal doorgekomen.
Ja, maar dat zo ga ik wel vaker. Het wielrennen, nooit niet opgeven en hopen dat je ooit je kans krijgt. Hè. Ik denk ook dat jij een peloton waar je nu rijdt, want je rijdt bij beloften... Dat er ook nog heel wat renners zijn die hopen binnenkort nog op een profcontract. Hè?
Absoluut. Ik denk dat je, als je rondhoort tussen alle beloften, wie dat er nog ambitie heeft om prof te worden, dan zal dat toch bij 99% een volmondige ja uitkomen. En ook echt het geloof hebben dat het nog kan. Terwijl als we echt realistisch zijn, dan gaat dat ferm tegenvallen natuurlijk. Maar ja, zonder hoop doet leven natuurlijk.
Ja,
ja, ja.
Ja, het is een keiharde wereld. En je moet ook soms dat stukje meeval hebben natuurlijk. Hè? Dat er iemand links of rechts in je gelooft. Hè?
Ja, absoluut. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Je moet al serieus wat resultaten rijden om prof te kunnen worden. Ik heb zelfs al, om nu als continentaal niveau actief te komen, echt al superveel meeval moeten hebben dat ik dan de kans heb gekregen om bij Minerva te kunnen beginnen. Mm-hmm. Ja, als dat niet gebeurt, dan had ik misschien ook nog bij een clubploeg rondgereden. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar nu heb ik ondertussen heel wat profkoersen kunnen meerijden, ervaring kunnen opdoen. En dat gaan ze me niet meer afpakken. Maar die kans moet je natuurlijk wel krijgen. En de kans dat je de kans krijgt, is echt niet zo groot. Mm-hmm. En daar ben ik wel echt ontzettend blij mee dat ik... Zelfs al is dat op continentaal niveau het toch kan proberen.
Ja. Ja. Je hebt een paar profkoersen ook meegereden dit jaar, dacht ik, hè?
Dit jaar valt het wel best mee, want uit het programma zijn echt superveel koersen weggevallen. Op stomme manieren ook. Normaal gingen we Ronde van België starten. Ja, de Pro-Serie-licentie te laat aangevraagd. Je moet daar 2 maanden tussen zitten voordat je daarmee kunt beginnen. Valt dan tegen dat we dat niet kunnen starten. Supermooie koers.
Ja.
Als dat gewoon voor de ervaring, maar ja, echt jammer. Hopen dat ze nu in de Ronde van Wallonië wel kunnen starten.
Mm-hmm.
Maar dat is als Conti-ploeg allemaal ook niet zo gemakkelijk om overal binnen te geraken.
Nee, en zeker die TV-koers, dat is voor jullie het belangrijkste ook wel, denk ik. Hè?
Ja, inderdaad. Als, vorig jaar hebben ze wel de Ronde van België gereden, bij de ploeg waar ik, en bij Minerva ook. Mm-hmm. En ja, dan is het gewoon super belangrijk als ze daar mee kunnen zitten in een vroege vlucht, als die in TV-tijd daar is. Ja, dat levert op voor die sponsor en dat is super belangrijk. En als je dan door zo'n administratief...
Ja.
Onding niet kunt starten, is echt super jammer.
Want het jaar van Minerva, vorig jaar, misschien dat ik over, of gaan we over een tour hebben, maar we zullen het over hebben. Het jaar van Minerva, dat is toch super erg dat dat gestopt is eigenlijk? Hè?
Absoluut. Ja, daar heb je nog altijd super veel. Goh, ja, spijt is veel. Allee, dat is moeilijk om te zeggen nu, maar dat was een super mooi project en ik denk dat echt dat een super mooie filosofie gestart is.
Mm-hmm.
En de eigenaar van Minerva stond er echt met 100% achter. En dat was echt... ja, voor een continentale ploeg was dat echt supergoed geregeld. En was er echt het budget voor om daar een topproject van te maken. Ja, Philippe is dan... Ja,
overleden, helaas.
Op een jammerlijke manier overleden. Dat is echt super hard binnengekomen bij de coureur, bij de staf. Maar we hadden altijd goede hoop in dat dat... zou blijven verder duren en dat we hebben echt dat jaar op een heel mooie manier met Timo Willems en twee in een Brussel Cycling Classic bijvoorbeeld, hadden we echt de hoop dat die ploeg gewoon kon verder bestaan. Ja, pas heel laat op het jaar komt dan het nieuws dat dat financieel toch niet helemaal haalbaar niet meer is. Ja, het was echt al september, de goede ploegen zitten vol. Ja. Moeten beginnen zoeken naar een nieuwe ploeg. Niet zo gemakkelijk. En dan ja, wil je toch graag op dat niveau zeker actief blijven.
Mm-hmm.
En dan is dat niet zo simpel allemaal.
Nee, maar dat is eigenlijk ook... Je ziet dat nu in deze categorie, maar ook in de procircuits eigenlijk ook. Hè.
Absoluut.
Als je kijkt naar wie dat er allemaal moet stoppen tegenwoordig. Jan Laurens de Vreese onlangs nog, maar een Belgisch kampioenschap zagen we ook eens de Busser met een onbekende trui rijden. We zagen ook...
Vermoten.
Ja. Met een onbekende trui rijden. Ja, dat zijn renners die eigenlijk nog thuis horen in een profpeloton.
Absoluut, die horen zeker nog thuis in dat profpeloton. En dan is het eigenlijk hallucinant dat er zo'n dingen als het B&B Hotels debakkelen kunnen gebeuren. Want daar zijn echt superveel renners die het verdienen om in dat profpeloton rond te rijden. Ja. Die dan eigenlijk een contract tekenen en dat er gewoon niks overschiet, dat je zekerheid hebt. En dat ze dan... Wat is het? In december deksel op de neus krijgen, een nieuwe ploeg moeten gaan zoeken. En die goede coureurs vinden hem. Allee, goede coureurs, dat is het slechte woord voor woord. Maar de toppers vinden dan wel een ploeg, maar de
knechten.
Die worden snel vergeten of daar wordt overgekeken. Terwijl die jongens absolute kwaliteiten hebben om... minstens pro-continentaal of zelfs World Tour gewoon verder te kunnen blijven rijden. En dat zijn die mensen hun werk. Maar dat is ook voor die staf van die ploegen is dat enorm een tegenvaller geweest. En dat is, in dat opzicht is de koers wel echt een harde wereld.
Ja, en ik vraag me echt af hoe dat ze zoiets kunnen vermijden. Want als je contract tekent, vind ik wel, dan heb je echt recht om dat contract uit te doen. En dat geld te kunnen... niet dat geld, dat gaat niet om dat geld, maar wel... om die koers nog te kunnen rijden waar je recht op hebt. En ja, als dat dan wegvalt... Ik begrijp niet dat zoiets kan. Ook niet, ik begrijp het niet.
Nee, sowieso niet. Ik denk dat ze bij de UCI daar echt in gefaald hebben. Dat is hoe dat ze die sponsorscontract... of dat daar niet op toegekeken is.
Zoals bij de voetbal, een licentie eigenlijk.
Ja, dat is... Want het is altijd zo half-half uitgedeeld. Niet helemaal, want het was niet helemaal in orde. Maar het was goed genoeg om wel contracten te kunnen uitdelen. Dus dat is echt... Ja. Ongelooflijk dat dat nog kan in deze tijd.
Ja, ik weet niet dat ze vooral bij de UCI een financiële doorlichting doen van bedrijven die nog rendabel zijn of die dan... Ik weet niet wat een uitleg is geweest, ook niet van B&B zelf. Ja, ze kunnen het niet betalen. Ja,
ik denk dat met die additionele sponsors ook gewoon fout is gegaan. Dat ze het niet rond hebben gekregen. Maar uiteindelijk B&B Hotels gaat volgend jaar terug instappen bij Arkea, heb ik gehoord.
Ja.
Ik weet niet of dat al helemaal rond is, maar dat heb ik toch gehoord. En dan gaat daar volgens mij niet het probleem gelegen hebben, daar bij dat ploeg, bij B&B Hotels zelf. Maar dan bij de grote budgetverhoging dat ze aankondigden, Cavendish dat zo.
Juist, dat was sprake dan.
Dus ik denk dat Dat is financieel allemaal niet gemakkelijk, die wielerploeg, denk ik.
Nee, het is niet makkelijk om de koers op die manier financieel er geld in te pompen, vooral commercieel gezien. Het is wel moeilijk tegenover andere sporten soms.
Ja, absoluut. Ik denk dat ook veel ploegen gedragen worden door één grote sponsor. Als we gaan zien naar Ineos, UAE, TSM, dat zijn allemaal truien met één sponsor op. Als er één sponsor wegvalt, dan stopt het. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een slecht systeem in de koerswereld. Dat is wat problematisch, denk ik, om dat duurzaam te maken. Mm-hmm. Dat verdienmodel zit niet...
Zit niet echt juist. Hè.
Niet 100% juist. Dus. Maar ja, wat gaan we eraan doen? Dat is ook weer een discussie waar je nog een halve dag over kunt bezig zijn.
Bijvoorbeeld ticketprijzen vragen voor supporters die komen in de laatste kilometer, die de finish willen zien. Mm-hmm. Dat wil toch niemand, denk ik. Hè? Maar ik ben maar al op aan het denken. Want
dit is echt heel moeilijk. En ja, nu dat ASO en RCS en die Flanders Classic, die hebben wel alle tv-rechten in handen. En die verdienen daar wel geld aan, maar de ploegen, denk ik, dat die daar heel weinig van terugzien.
Ja.
En dat is wel
die tv-rechten zijn in andere sporten wel... Die verdienen wel veel geld.
Ik denk dat wel, als we dat gaan vergelijken met de voetbal, dat dan het wielrennen echt achterloopt.
Mm. Ja.
Heb je al een thesisonderwerp? Want dan is het wel iets goed.
Ja, inderdaad, dat is waar. Het zou in feite perfect kunnen, met mijn studie ook. Dat is het economische, daar zit dat geld, dat moet rollen. Hè. Dat...
Voilà.
Ja, nee, dat is zo.
Zeg, hoe zie jij je toekomst in de koers? Want je bent nu laatste jaar belofte, als ik
inderdaad,
het goed heb.
Inderdaad, ja, dat is de nagel op de kop. Laatste jaar belofte is... Het moment van de waarheid.
Hoopte nog op...
Ik hoop altijd, maar ik besef wel dat dat enorm moeilijk gaat zijn. Want deze jaar hebben we bij de belofte, bij de Belgen, echt wel een heel hoog niveau. Waar ik denk van dat er echt veel gaan doorstromen. Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem, die koersen zijn allemaal gewonnen door Belgen deze jaar bij de belofte. Die jongens die gaan prof worden en dan kan ik die uitslagen momenteel niet voorleggen. En dan moet ik ook eerlijk zijn met mezelf dat de kans waarschijnlijk heel klein is. En ik zie mezelf niet direct bij de elite zonder contract rondrijden. Want dan zijn we aan het rondrijden voor een broek en een trui. Dat is niet mijn ambitie, zal ik zeggen.
Nee.
De ambitie is ofwel echt prof worden op een fatsoenlijk niveau, dat je ervan kunt leven. Ofwel is het op zondag rondrijden voor plezier en stoppen in een café. Of...
Ja, maar toch, als je gaat rondrijden voor plezier, moet dat nog serieus rijden, denk ze bij die mannen. Want als
elite zonder contract, dat zie ik mezelf niet doen. Want dan moet ik eigenlijk bijna evenveel trainen als ik nu doe.
Ja.
En ga ik dat moeten combineren met werk en... Super veel respect voor de jongens dat doen, want dat is echt... ik kan het mijn eigen helft niet voorstellen om dat nu te doen. Dus,
Maar je raakt wel elke goede punt aan, vind ik, van dat er zoveel goede Belgen momenteel zijn. Want ik denk, als je een safa-renner bent, dat je bijvoorbeeld in Kazachstan wordt geboren, dat je misschien bij Astana wel wat meer kans maakt. Het is droog om te zeggen, maar zo komt het wel een beetje
naar neer. Dat is gewoon zo. De Fedorov rijdt mee in een Tour nu.
Dat is wel een redelijk goede.
Fedorov is een goede coureur, ja, dat is waar. Maar...
Je hebt er nog een paar die minder goed zijn.
Ja, dat is sowieso. Dat is natuurlijk niet zo simpel als Belg zijnde. Maar dat is op zich ook niet slecht, want je ziet wel dat een Alex Segaard, nu op de Belgische kampioenschappen, wat dat die doet, die is nu deze jaar wel... Hebben ze die direct een contract gegeven? Waarschijnlijk omdat hem anders ergens anders gaat rijden. Ja. Maar die is nog wel belofte. Die is 2 jaar jonger dan mij. Wat die doet bij de profs, dat moet ik eerlijk zijn, dat zit er momenteel niet in. Misschien als ik nog 5 jaar zonder pech kan blijven verder trainen en super professioneel werk, dat ik dat niveau kan halen. Maar dat kan ik momenteel.
Dat
met
is
de
het ook,
mond open naar kijken.
Sommigen zijn veel vroeger rijden dan
sowieso,
anderen.
Ja, maar toch.
Ja,
wat zeker momenteel doen we de profs, dat is bijna ongezien. Weer al
heel,
bijna,
heel, dus, heel indrukwekkend.
Als je twee keer tweede kunt worden op een kampioenschap en dan even een pool.
Ja, dat is niet normaal.
Ik denk dat we er nog veel aan kunnen verwachten. Maar het is inderdaad zo, ook die jongeren, en dat is wel een nadeel voor renners van uw leeftijd misschien van, die zijn ook al veel vroeger prof aan het worden.
Ja, dat is wel echt een tendens dat we momenteel zien, dat de nieuwelingen van nu de junioren van mijn tijd zijn. En ik denk misschien nog wel professioneler.
Ja.
Nee, bij mij was het altijd vanuit plezier en ga maar wat met de velo rijden, maar ik denk dat dat momenteel, dat die jongens echt ook met training en voeding en super professioneel bezig zijn. Ik denk dat er deze jaar ook wel van de juniors, misschien zelfs van bij de Belgen, daar hebben ze ook een super goede lichting, dat er wel direct prof van zullen worden. Ik denk eerder zo aan Jarno Huidar.
Ja.
Die jongens,
die
gaan snel
Ronde van Vlaanderen gewonnen bij de junior, dacht ik ook.
Welk?
Ronde van Vlaanderen gewonnen bij de
junior. Ja, inderdaad. Ja, absoluut. Hij heeft echt al gedomineerd eigenlijk en Belgisch kampioen geworden. Dus ik denk dat die jongens... Ja, daar zitten ze natuurlijk ook achter. Hè. Dat gaat een tendens worden van de toekomst, denk ik. Ja. Zoals de jongens, zoals de professioneler. En ik weet niet of dat qua duurzaamheid naar de toekomst echt supergoed gaat zijn, maar ja, dat gaan we natuurlijk moeten zien.
Je moet ook zo wat meer robot worden, denk ik, voor als koers. In de koerswereld te stappen, echt als prof. Als je bijvoorbeeld even in de pool drinkt geen alcohol en zo meer. En ja, dit doet geen gekke dingen of zo. Ergens vind ik dat wel een beetje jammer. Dat je niet
absoluut,
zo,
het Sagan gehaald is er echt rock and roll en zo. Dat is echt...
Het is gewoon zo, als je de rock'n'roll was hè, en je doet wat gekke dingen zoals Sagan, je kunt dat niet volgen.
Nee.
Want dan gaan de prestaties niet meer volgen. Met het peloton dat er nu is.
Nee, een paar weken voor de Tour kunnen niet meer dranken op de motto in Monaco rondrijden.
Om 11 uur morgens.
Dat is jammer genoeg niet meer mogelijk deze tijd. Maar...
Ja, het kan dus nog wel eigenlijk.
Het kan als een supertalent Sagan zijn, maar die zien we ook maar één keer in de zoveel jaar. En misschien dat dat ook wel een deel van de mindere prestaties de laatste jaren verklaart, maar toch. Ik denk dat het nu niet meer aan de orde is om zo'n frats nog uit te halen.
Ik vind het wel goed. Het mag natuurlijk niet, maar...
Nee.
Dat was wel grappig voor te lezen. Oh, ja.
Absoluut.
Maar langs de andere kant... Ja,
Sagan is
een maand afgeleiden.
Het is jammer, hè. Het is jammer dat zo'n kampioen zijn laatste jaar eigenlijk een beetje...
Maar zo'n verhaal mag er af en toe nog eens bij zijn, vind ik.
Absoluut. Dat vind ik de koers ook mooi maken. Ja. Dat is... Dat hoort wel bij het legendarische van de koers, vind ik.
Mm-hmm.
Dat vind ik ook in de tijd van Frank van den Broeken en zo. Dat is eigenlijk hoe dat de koers moet zijn. Maar...
Ja, maar het probleem met die tijd is wel dat ik dan vaak ook zo naar illegale middelen... Die grens is misschien soms ook wel...
Ja, daar wil ik
Frank
niet
per se Frank was wel heel extreem,
Ja, in dat opzicht bedoel ik het niet, is wel echt... Hoe dat ze met Bartoli en Van den Broeke dan eruit doet naar boven rijden, die taferelen, dat is toch echt...
Dat is echt niet normaal.
Wat voor mij koers is.
Ja, helemaal. We hebben daar nu eigenlijk iets meer een professionele wijze van der Poel van Aert.
Absoluut. Dat duel is ook echt supermooi om te zien. Ik vind dat echt fenomenaal. En dat hij ook in het normale leven nog zo fatsoenlijk of dat daar echt weinig haat of in dingen zit, dat vind ik wel echt... Super chic van die mannen ook.
Ik denk dat er wel wat binnenkamers wordt gehouden, denk ik.
Dat kan niet anders.
Dat gaat sowieso. Ik denk dat dat nu ook Van Aert en Vingegaard achter de tweede rit... Dat gaat ook even er hard aan toegegaan hebben, maar... Ja, ik denk dat dat wel de professionalisering van de sport, dat ze dat inderdaad binnenkamers houden en dat wel zo mooi mogelijk gaan doen uitschijnen. Maar
De oude generatie vandaag op het werk. Als dat iemand Erik van der Aarde had geflikt, dan had hem erop geslagen.
Zie je me dat op werk?
Ja.
Dat zou kunnen. Maar ik moet wel zeggen, als Van Aarde bijvoorbeeld geen etappe meer wint, dan hebben ze bij Jumbo-Visma het wel echt laten liggen. Hè. Maar ik kan ook in elke etappe nog altijd meer doen. Dus het zal er toch wel van komen. Hè. Deze doen we nog.
We gaan misschien even het hoofdstuk Tour en Juniors belofte afsluiten. We zullen het misschien eens hebben over een bedrijf dat jij hebt opgericht.
Absoluut.
Hoe noemt dat bedrijf? Hoe kom je daarbij? Vertel.
Ja, dat is eigenlijk ontstaan in een tijd van corona. Ik was zoals al gezegd, student, coureur. Maar dat studeren, dat viel zo weg, want we zaten allemaal thuis in isolatie. En dan, toen als we terug konden fatsoenlijk trainen, ben ik dan met mijn vaste trainingsmakker, Luca van Hout, zitten we samen dikwijls vele uren naast elkaar op de fiets. En die zit ook in financiën en verzekeringen. Dus die is ook wel economisch ondernemend minded. Zitten we dikwijls uren tegen elkaar ideeën te oprakelen. We hebben al veel verschillende dingen willen doen.
Ja, wat zijn die andere dingen dan?
We hebben al op punt gestaan om een frituur te starten. We hebben al... We zijn al bij een drugsdealer geweest. We zijn al bij een casino begonnen. Zo'n ding.
Een casino en een camper, dat is toch wel een idee.
Zo'n ding zijn we allemaal... geld, dat moet rollen bij ons. En dan hebben we het gelukkig toch een beetje conservatiever gehouden bij het wielrennen. En dan zijn we met ons eigen merk, Sharp CC, begonnen. Voornamelijk en momenteel in de aerokousen. Daar focussen we momenteel op. Hebben we echt lang op zoek geweest naar goede leverancier, goede kwaliteit. Dat wel echt in orde was. Daar kroop wel veel meer tijd in dan dat we verwacht hadden. Maar uiteindelijk toch met een vrij kwaliteitsvol product momenteel dat we nu hebben. Waar we echt wel blij mee zijn dat we dat kunnen aanbieden.
En aan wie biedt het zo al aan? Hebben we eigenlijk al vaste afnemers of zo?
We zijn eigenlijk initieel begonnen met aan onze eigen ploeg. Toen reden we allebei nog voor Krabbe, een Waalse ploeg. En we hebben daar dat idee gelanceerd en dan bij de renners echt gepolst wat de vraag daarna was. En dat viel echt supergoed mee. En dan hebben we in één keer 400 paar kousen bij Krabbe alleen al verkocht. En toen hebben we gezegd van, hier zit wel echt toekomst en daar moeten we echt iets mee gaan verder doen. Zijn we zo bij andere ploegen ook gaan rondhoren. We hebben momenteel toch een vijftal ploegen rondrijden met onze kousen. En dat gaat echt wel over serieus wat aantallen. En nu ook, hebben we onze eigen website gelanceerd. Waar dat ze onze kousen wel echt kunnen kopen voor particulieren.
Oké.
Ja, ik zal het anders laten zien. Dit is ons logo.
Ja.
En dan zijn die ook wel enkel online verkrijgbaar momenteel. En dan hebben we die ook nog bij Sicom. Sicom is een Deens bedrijf. En die zitten momenteel zo gelijk in een Tour de France. Zijn die zo de standjes met alle kleren van alle ploegen en...
Oké.
Dus dat is echt super dat we daar exclusief mogen tussen hangen, want...
Dus jij verkoopt nu een kousen in een tour ergens?
Ja, inderdaad. Dat is een Deens bedrijf, maar ook die hebben een deel, een BV, in België zitten.
Okay.
Ze doen ook de Ronde van België dat ze hebben geweest. Dwars door Hageland en die koersnetel zijn ze ook allemaal aanwezig. Maar inderdaad, die kousen hangen daar ergens.
Dat is wel echt straf. Op uw leeftijd dat je al zoiets kunt
bereiken. Ja, we hebben echt superveel chance gehad dat we daarmee in contact zijn gekomen.
Was dat iets nieuw eigenlijk, aerokousen in peloton?
Je hebt er, hè?
Inderdaad, dat bestond al. Maar dat is inderdaad, dat is nu wel echt heel opkomend. En ik denk dat die trend echt nog verder gaat gaan. Dat we daar echt ook nog... veel ontwikkelingen gaan zien, dat er echt nog potentie in zit. We zijn ook bezig met aerobotjes. Ook bezig met onze eigen kleding. Zijn we nu bezig met samples. Proberen we echt met kwaliteitsvolle kledij te komen. Dat we echt...
En is de nadruk daar ook op aero bij de kleding?
Ja, dat gaan we wel proberen te doen. We zijn nu momenteel op de gewoon lijn aan het zien hoe dat we ook echt op de stof kunnen drukken en welke stoffen dat de beste kwaliteit geven, maar ook qua snelheid, want daar zit wel wat onderzoek achter. Die kousen zijn ook getest in de windtunnel Ja, daar zit allemaal wel meer achter dan dat op het eerste zicht lijkt. En ik denk dat we daar als wel in het begin een beetje onderschat hebben. En ook om echt die onderneming op te richten, want we doen ook echt alles zelf. Qua boekhouding en zo, dat...
Oké.
Okay. Ja, dat viel allemaal wel tegen in het begin. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat het echt een mooi project is dat we nu hebben opgestart. En dat we met twee daar echt iets moois van willen maken. Ja. En ik denk dat we ook goed op weg zijn.
Ja, ik vind dat zeer knap dat je zo als jonge leeftijd nog zo daar wilt in verdiepen. En zo houdt ook wel feeling met de koers natuurlijk. Hè. Het staat er van dichtbij. Mm-hmm.
Ja, sowieso. Ja, het is echt van uit de koers uit dat we ook wel weten wat de coureurs graag willen. En het, ja, het personaliseren van die kousen ook, dat echt bij die teams super belangrijk is voor sponsors en zo. Ja, gelijk deze kousen, die hebben ze speciaal aan ons gevraagd dat we die in het geel konden maken, mm-hmm. omdat de sponsor echt in het geel. En die was super content dat we die één op één in daggeel konden maken. Dus ja, dat is dan echt gemakkelijk als we dat als coureur zelf zijn en een goede feeling mee hebben met de markt waar dat we ook in zitten. Ja, en ik denk dat dat wel echt...
En wat ik me afvraag van Aero sokken, van het verschil bijvoorbeeld tussen jouw merk en dan een mm-hmm. ander Aero sok merk. Mm-hmm. Is het daar nog verschil tussen? Of is dat...
Daar zit nog wel een verschil tussen, al zijn die... het verschil tussen een gewone kous en een Aero kous, mm-hmm. daar zit wel echt het grootste verschil in. Maar als we dan de Aero kousen zelf nog gaan zien, zit er inderdaad nog wel verschil in tussen de merken. Want ik denk dat... Sokkeloen bijvoorbeeld, een hele grote speler in de kousenwereld in de koers, die hebben zelfs 3 verschillende paren aero-kousen. Dat zijn echt in gradaties van zoveel sneller. Dat ziet ook wel aan de prijs dan bij Sokkeloen. Ja. Maar inderdaad, die hebben wel echt, ik denk dat die wel echt heel vooruitstrevend daarin zijn. Mm-hmm. Ja, die hebben zelfs aero-kousen met een rits van achter dat je echt. Dat ze super hard aanspannen en dat ze echt het maximale eruit halen. Dus. Ja.
En die aeropotjes heb ik volgens mij al, of Kempenaars heb ik er al eens mee zien rijden, dacht ik, dit voorjaar.
Ja, inderdaad. Ik denk dat ze bij veel ploegen dat wel echt zijn aan het, niet aan het pushen, maar toch wel echt er het nut van inzien dat het wel echt iets oplevert. En het levert ook effectief iets op, want laatst hebben we via Wielerverhaal de mogelijkheid gekregen om terug naar de windtunnel te gaan. En daar hebben we wel gezien dat we tussen aero-kousen en aero-botjes dan ook nog eens een serieus verschil konden vinden, doordat je schoen ook echt afgedekt is. Ja, er zit nog wel echt marge in. Ik denk voor alle coureurs dat ze daar eigenlijk ook wel mee moeten bezig zijn. Dan zijn we weer over die professionalisering van die sport bezig.
Marginal gains.
Dan spreekt mijn eigen tegen dat we terug moeten naar een tijd van een broeken, maar...
Dat houden we niet tegen.
Dat is het.
We gaan het niet tegenhouden en dat gaat alleen nog maar erger worden.
Ja, want ik kan bijvoorbeeld, Friso kennen dat natuurlijk goed. Mm-hmm. En in het begin van de koers, toen hadden ze nog geen tijdritpakken aan tijdens wedstrijden. Maar nu, elke wedstrijd bijna, reizen met tijdritpakken.
Ja, inderdaad. Sprintpakken, aeropakken, die zijn inderdaad aan het doorkomen. En ik denk dat er nog heel weinig in de Tour gaan rondrijden. Met een simpel broek en een trui, dat wel echt allemaal geoptimaliseerd is.
Mm-hmm. Hoe zie jij nog de toekomst van je bedrijf eigenlijk?
Goh, dat is moeilijk te zeggen, want dat is, de koers is geen hele grote wereld. Dat hangt allemaal zo wat af van wie dat je kent, waar je kunt binnen geraken. En dan kan het natuurlijk rap gaan. Mm-hmm. En dat we heel veel chance hebben dat we nu zo bijvoorbeeld in een tour kunnen hangen. Dat we daar ook echt positieve feedback uit krijgen. Dat er mensen echt content zijn van die kousen en dat we dan echt wel op een breder publiek ook kunnen inspelen, dat er toeristen ook onze kousen kunnen zien bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk wel echt een stap verder om dat bij de wielertoeristen er ook in te krijgen. Ja, ja. Dat weet ik niet of dat we daar helemaal in gaan kunnen slagen, maar we are in for the challenge.
Dat is natuurlijk wel een grote uitdaging inderdaad, want... Ja, die wielertoeristen die rijden vaak nog rond met truikens zoals Van den Broeken. Hè, dus,
Ja, dat is gewoon zo. En dat is natuurlijk ook... de aero-kous, daar zit qua materiaal en research, dat voelde ook in de prijs. Dus ja, echt serieus moeten overtuigen om de wielertoeristen daarop te krijgen. Maar we gaan zien wat dat in de toekomst brengt.
Je gaat sowieso volk vinden, ze.
Ja, dat denk ik ook al. En ik vraag wel af van het op maat maken. Van hoeveel stuks kan dat dan? Of?
Wij bieden echt van het customizen aan vanaf 50 paar eigenlijk. Mm-hmm. Het zou kunnen vanaf minder, maar dan hangt het er echt vanaf wat dat je precies wilt en qua design. Maar vanaf 50 paar kan er echt gedaan worden wat dat je wilt. Dus er zijn toch al clubs die dan informeren en dan 50 leden ze toch al vrij rap.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat wel een fatsoenlijk aantal is, dus dat we kunnen aanbieden. Als je dan vanaf 50 paar kunnen wel echt een schoon kous krijgen. Al zeg ik het zelf.
Goed, dan gaan we er stilletjes aan afronden, denk ik. Hè. Ik vond het wel heel fijn, ja, dat je hier was geweest.
Ik vind het ook echt fijn dat je zo een ondernemer bent. En ja, ik denk dat we wel nog gaan horen van Sharp Cycling.
Ik denk het ook. En ik hoop dat je nog wat stappen kunt maken in de koers zelf. Dat je nog wat geluk hebt in het wielrennen.
Ja, ik hoop dat ook. Ik hoop nog een paar schone uitslagen te rijden. Maar ik ben eigenlijk vooral dankbaar dat ik hier ben mooi komen zitten. Want het is de eerste keer een podcast en het is goed meegevallen.
Allee, dat is een compliment naar ons. Maar jij ook heel erg misschien om te komen, we vonden het ook zelf aangenaam. En dan zou ik willen vragen aan de kijker om te vind ik leuke, te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Tot dan. Ciao.